Goed om weer hier bij jullie te zijn. En vandaag ga ik verder met de serie Het Kruis van Christus. En ik wil een bruggetje meenemen vanuit de zangdienst. Dankjewel daarvoor, Hanneke. Prachtig. Twee elementen daaruit. Enerzijds de vreugde dat de koning komt. En tegelijkertijd huilt altijd mijn evangelistenhart. Dat ik denk, ja, maar als de Heer komt, dan zijn er nog velen die hem niet kennen. Dus het is altijd een spanningsveld van het evangelie, wat goed nieuws is, wat enerzijds de vreugde is, de genade van God, en anderzijds ook het verdriet over de zonde en de ellende waar de wereld in zit. En het tweede wat ik mee wil nemen uit de zangdienst is, wat Hanneke aangaf, dat je zo gepakt kunt worden door de golven van de wereld, de ellende, de nood die er is. Daarom roept de Bijbel ons altijd op om waakzaam te zijn. Maar waakzaam zijn is niet gaan opmeten hoe groot de golven zijn of om te zien waar ze vandaan komen. Maar Bijbels waakzaam zijn betekent dat je je richt op het koninkrijk van God. Dat je je richt op het woord van God. Dat je ja en amen zegt tegen het woord van God en daar geloof aan hecht. Daarom heeft Jezus altijd de gelijkenissen van dat hij onverwachts komt en dat mensen met andere dingen bezig zijn in plaats van met het koninkrijk van God. Of dat hun olie op is. Nee, wij worden geroepen om waarde en geloof te hechten aan het woord van God en daarin te gaan staan. Want Christus is Heer en hij heeft alles overwonnen. En vandaar dat we ook, ondanks de pandemie en alles wat er in de wereld gebeurt, preken wij Christus. Het kruis van Christus, het evangelie, wat goed nieuws is. Ik wil dan ook een aantal teksten met jullie gaan lezen, omdat het thema van deze ochtend de vloek van het kruis is. Dat is dus weer de ernstige kant van de boodschap. Het gaat ergens over. Het is niet alleen maar rettekatet, ik ben gered, maar waarvan? En waar bevindt deze wereld zich in op dit moment? Ik wil met jullie lezen uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium, en wel uit het 21ste hoofdstuk, vers 22 en 23. Een ernstig stuk. Het gaat over begrafenis van ter dood gebrachte, wanneer mensen veroordeeld zijn. Denk daarbij aan het 6e gebod, iemand die een ander gedood heeft. En dat lezen we in vers 22 verder. Wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft niet onrein maken. Iemand die de doodstraf kreeg en stierf, werd daarna aan een paal gehangen. Als waarschuwing. En we lezen verder in Deuteronomium dat diezelfde woorden van God ook gericht worden tegen het volk ten aanzien van de wet. En dat lezen we in Deuteronomium 27 in vers 26. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen, amen. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Ten aanzien van het kruis van Christus. Het is maar een zinnetje. We lezen het in Handelingen. Maar een zin waarbij de discipelen, de apostelen, inzicht hadden van het feit van, hey, hier zit een verbintenis met hetgeen we gelezen hebben in Deuteronomium. En dan lezen we in Handelingen 13, in vers 29. Er wordt daar heel kort verhaald wat het evangelie inhield. En dan lezen we het volgende in vers 29. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem, dat is Jezus, geschreven was, namen zij hem, Jezus, van het hout af en legden hem in het graf. Jezus werd van het kruis afgehaald, het hout, en ze legden hem in het graf. Dan gaan we naar Paulus in Galaten 3, het laatste gedeelte wat we lezen. En daar lezen we in Galaten 3, vers 10 tot en met 13. En hier zien we hoe Paulus al deze elementen, de vloek door aan een paal te hangen en Christus in het graf te leggen, hoe dat allemaal samenkomt. We lezen daar het volgende, waar Paulus aan de Galaten schrijft, in vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want, zegt Paulus, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Dat is het verschil tussen geloof en de wet. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Ik wil een zegen vragen voor dit woord. Lieve Vader, we danken u voor uw liefde en we danken u voor uw trouw. We danken u dat u nooit laat varen wat uw hand begonnen is. Hoe erg en hoe hoog de golven ook zijn in deze wereld. Wij hebben uw woord dat ja en amen is. En Heer, vanochtend staan we stil bij de vloek van het kruis. Christus die een vloek voor ons werd, opdat wij daar vrij van werden. Heilige Geest, open onze harten. Laat het woord tot leven komen. En dat we mogen zien waarvoor de koning komt. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. De vloek van het kruis. Ik weet niet of jullie op dit moment het plaatje zien van die bij dit thema hoort. Als het goed is, zie je daar een Romeinse graffiti. Dat is, en daar staat in het Grieks, Alexamenos aanbidt zijn God. En dan zie je een plaatje van Alexamenos als mannetje bij een kruis waar iemand aanhangt met een ezelskop erop. Dat is eigenlijk een spotprent. Spotprent ten aanzien van de christenen. We hebben gelezen dat op de gevangenen in Deuteronomium Gods vloek rust. En in die tijd werd dat gedaan om te laten zien wat de ernst van de zonde was van degene die iets gedaan had wat niet mocht. En dat was zo ernstig dat je gedood werd en eigenlijk tentoongespreid werd als een schandaad. En dat daar hing je de hele dag in Israël en dan zagen de mensen wat die man gedaan had. Dat is wel zo erg. Dat is de ergste zonde die je had kunnen doen. En dan werd je als oud vuil opgehangen. En weet je, tentoongespreid als een schandaad. En als een waarschuwing van, ben je gemeente, als je hetzelfde doet, overkomt jou dit ook. Maar God zei dat een lichaam niet tot ontbinding mocht gaan boven die grond. Dus diezelfde nacht moest die persoon diezelfde dag nog ook worden begraven. Anders zou het land verontreinigd worden. Het probleem voor ons in de 21ste eeuw is dat we de vloek van het kruis zijn kwijtgeraakt. De schande ervan. En ik liet die spotprint zien, want die komt zo'n beetje uit 400 voor Christus. Wat ik niet wist is dat eigenlijk Christus aan het kruis als afbeelding eigenlijk pas tussen 4 en 600 voor Christus zo'n beetje gebruikt werd. Al die eeuwen daarvoor niet. Dan had je een ichtus of een ooievaar als symbool van leven of wat andere. En af en toe een kruis wel, als er werd ergens ingekrast. Maar Christus, de combinatie van Christus aan het kruis voor onze zonde, werd niet afgebeeld. En de reden daarvoor is dat de kruisiging een schandaad was, een vloek, iets walgelijks. En daar moeten we voor naar, ik heb dat gevonden bij Cicero. En Cicero is een Romeinse filosoof, redenaar, politicus, die leefde 100 jaar voor Christus. En die heeft de overgang meegemaakt van het Romeinse Rijk van Republiek naar Keizerrijk, waar de keizer koning, goddelijk werd toegedicht. Maar van het beeld van de kruisiging schrijft hij het volgende. De kruisiging is een hoogst vrede en weerzinwekkende straf. Een Romeins burger vast te binden is al een misdaad. Hem geeselen is een gruwel. Hem doden, dat is moord. Maar hem kruisigen, ja, wat is dat? Er bestaat geen woord voor dat vreselijke daad die dat kan beschrijven. Het woord kruis mag niets met een Romeins burger te maken hebben. Zijn gedachten, zijn ogen en oren mogen er zelfs niet mee geconfronteerd worden. Zo dachten de Romeinen over kruisiging. Het doel van de kruisiging was om je uit te wissen. En werd gedaan voor mensen die, nou, slaven of moordenaars en opstandelingen, die werden gekruisigd. En dat ging weerzinwekkend aan toe. In de geschiedenis vind je eigenlijk nergens, ook in de oudheid niet, van een beschrijving hoe dat proces van kruisiging ging. Dat vind je alleen in de Bijbel. Zelfs de Bijbel vertelt niet van, nou, toen pakten ze 6 spijkers en toen. Het wordt niet genoemd. Het kruis is het meest afschrikwekkende wat er is. Het is de wreedste manier die ooit werd uitgevoerd om iemand te doden. Want de dood werd wel overwogen uitgesteld. Je moest zo lang mogelijk lijden. Het is de meest walgelijke daad die de mens ooit bedacht heeft om een ander te laten lijden. En bij de Romeinen gebeurde het, je werd buiten de stad, werd je gekruisigd en je naam werd niet genoemd. Je werd uitgewist, je werd er als uitvuil aan een kruis gehangen waar de vogels zich te goed aan deden. En er waren een aantal mensen die droegen rode mantels en die hadden bellen bij zich en met grote haken. En die sleepten na verloop van tijd de karkassen naar een massagraf en er werd niet aan je gedacht en werd je weggegooid. En later toen Rome ging uitdijen en het proletariaat, de rijken, daar mooie huizen en bassins lieten bouwen, werd dat ook de grond gebruikt waar die massagraven zaten. En dat werd leeggetrokken en dan lagen ze daar in een zwembad, maar met het zonnetje erop, de lijklucht ging niet weg. De aarde was vervloekt en het liet weten dat het vervloekt was. Het heeft honderden jaren geduurd voor de gelovigen, voor onze broeders en zusters, om te kunnen accepteren dat die grote liefdesdaad van God door zichzelf over te geven voor onze zonde, om te laten zien hoe ernstig de zonde is, dat we pas honderden jaren later voorzichtig durfden van ja, en toen was de kruisiging al afgeschaft door het Romeinse Rijk, dat we beseften dat de liefdesdaad van God steeds groter werd en dat het een eer werd om die schanddaad om je nek te hangen. Ik denk als de Heer in onze tijd gedood zou worden door ons, voor onze zonde, dat misschien de elektrische stoel zou zijn. Moet je je eens voorstellen dat je met een afbeelding van een elektrische stoel om je nek gaat zeulen. Zou je zeggen, ja, dat doen we niet. Wat het dichtstbij komt, denk ik, van het beeld van de walgelijkheid van deze daad, is misschien wel de lynchpartijen die kloekloeksklem mensen deden door gewoon maar om iemand om zijn huidskleur zomaar aan een boom op te hangen en hem daar te laten hangen. Of de nazi-filosofie van Nacht und Nebel, dat waren concentratiekampen waarbij de filosofie eigenlijk dezelfde was als die van de Romeinen. We gaan je uitwissen, je naam, je identiteit, je krijgt een nummer en we zullen je zo vreselijk behandelen dat er niets meer van je overblijft dan alleen maar wat as en botten. De vloek van het kruis. Die weg is Christus gegaan. Christus is voor ons die vloek geworden, zegt Paulus. En ik haal de handelingen aan omdat de apostelen onmiddellijk door hadden dat Christus plaatsvervangend stierf voor hun zonde. Hij was onschuldig. Hij hing daar onterecht. En ze haalden hem van het kruis en Christus is het massagraf bespaard gebleven. En ze hebben hem in een graf gelegd, bij de rechtvaardigen, bij de rijken. Want Christus hing daar voor jou en voor mij. Jezus had die vervloeking niet verdiend, maar hij heeft onze vervloeking gedragen. En het bizarre is eigenlijk dat de Joden normaal gesproken om steniging roepen. Stefanus, die later het evangelie verkondigt, en ook met het Sanhedrin in aanraking komt, wordt gestenigd. Paulus is ook gestenigd. Dat was eigenlijk gebruikelijk. Maar toen het volk, nadat ze Hosanna hadden geroepen, wat we net gezongen hadden, met Palmzondag, ze riepen niet stenig hem, maar ze riepen kruisig hem. Het woord van God moest vervuld worden. De vloek die er voor ons zou zijn, voor onze zonde, het feit dat wij niet rechtvaardig voor God kunnen leven, die heeft Jezus voor ons gedragen aan het kruis. Hij hing daar, naakt. Op schilderijen zie je Jezus altijd met een lendendoekje, alsof dat het ergste is wat er kan zijn, dat je een geslachtsdeel ziet van iemand. Een beetje vals sentiment. Maar hij hing daar in zijn blootje, gegezeld, vernederd. En hoe bijzonder is het dan dat Pilatus een bordje liet opstellen, hier hangt hij, Jezus Christus, de koning der Joden. Hij kreeg wel zijn naam mee, hij kreeg zijn titel mee. Hier zie je de liefde van God en de schande van de mens samenkomen op het kruis. Als koning hing hij daar, tentoongespreid, naakt, mishandeld, overgelaten, als een schandaad, als een vloek. Maar het was onze schandaad, onze vloek. Wij konden niet anders dan spotten, haal jezelf er maar vanaf, roepen we dan. En het bijzondere is dat die vloek ook betekent het vloek van de naleven van de wet. Toen Jezus, toen hij de bergrede hield, zei, ik zal alles volbrengen. En toen Christus daar als een vloek aan het kruis hing en zei, alles is volbracht, heeft hij het woord van God volbracht, heeft hij de wet volbracht. Daar waar het volk Israël op de berg stond van de zegen en van de vloek, te horen kreeg, als je de wet houdt, dan heb je zegen, en als je de wet niet houdt, dan ontvang je de vloek. Lezen we hier in Galaten dat het voor een mens onmogelijk is om je te houden aan de wet. Geen mens kan dat. Christus hing aan het kruis om ook de vloek van de wet te dragen. Want Paulus laat hier ook zien dat de wet oproept tot daden. Jij moet iets doen. En daar plaatst hij tegenover het geloof van Abraham, wat 430 jaar aan de wet vooraf ging. Geloof is vertrouwen. Vertrouwen hebben in God, in wat hij gaat doen. En hier zie je geloof en de vloek van de wet samenkomen op het kruis van Christus. Ik heb jaren in een kerk gezeten waar iedere zondag de 10 geboden werden voorgelezen. En dan dacht je bij het eerste gebod, oké, check, dat lukt nog wel. Gij zult niet doden. Volgens mij heeft niemand vermoord, check. Maar dan kom je bij het laatste gebod en dan ga je nat. Gij zult niet begeren. Ai. En je kan nog zo je best doen, maar bij het 10e gebod ga je nat. En dat is nou juist de reden van de wet. Om te laten zien dat je het niet kan. Dat je God nodig hebt. Een mens is niet in staat om in eigen kracht God te behagen. Of God gunstig te stellen. Je ziet in allerlei andere religies, godsdiensten, is dat mensen iets bepaalde inspanning leveren. Zie mij iets doen. En dan is God zo blij dat hij niet anders kan dan je zegenen. Of dat je hem gunstig moet stellen door offers te brengen. Dat is niet wat de Bijbel leert. Offers zijn nooit betalingen om God blij te maken. Het is meer het symbool om te laten zien dat er onschuldig bloed moet vloeien om God te kunnen ontmoeten. Je hoeft God niet gunstig te stemmen, want God houdt van je. God hield al van je toen je nog zondaar was, zegt de Romeinen. Toen wij nog zondaar waren en goddeloos waren, hield God al van ons. En daarom heeft God ook zijn enige geboren zoon gegeven, omdat ieder die in hem gelooft, in hem vertrouwt, in zijn vloek aan het kruis die hij gedragen heeft, heb je leven. Leven in overvloed. Niemand kan de wet naleven. De wet is aan volk Israël gegeven om het volk in toom te houden, goddeloos als ze waren. houdt de wet de boel een beetje op orde. Dat is de rol van een wet. Maar met een wet heb je geen relatie. Een wet zal nooit zeggen, joh, dat heb je goed gedaan. Er is nooit een agent die je aanhoudt, joh, wat fijn dat je, dat je door het groene stoplicht bent gegaan. Hey, wat top, hier heb je 500 euro. Ga je niet meemaken in dit leven. Echt niet. Wat je wel kan meemaken is dat God kan zeggen, goed gedaan, lieve getrouwe knecht. Je hebt mijn woorden geloofd en ik zal je over veel dingen zeggen. Word je gezegend, omdat je hebt vertrouwd dat wat hij voor jou gedaan heeft. Zo is God. God is liefde. In de tijd dat Jezus veroordeeld werd, had hij te maken met een religie van Farizeeën en Sadduceeën. Die op een of andere manier dachten van als we nou Jezus en Lazarus vermoorden, dan doen we God een plezier. Zij dachten met het overtreden van het zesde gebod dat ze toch de hele wet zouden kunnen nahouden. Daarom heeft de Heer Jezus altijd gesproken over een nieuw hart, een nieuw leven, dat je wederom geboren moet worden. En dat is ook het doel van de schandaal die Christus heeft ondergaan. Daar hang het naakt aan het kruis voor jou en mij zonde. Wetende dat we het niet zelf kunnen. Maar daar op dat kruis kwam Gods gerechtigheid, werd er recht gedaan aan de zonde en recht gedaan aan zijn liefde. Droeg hij het voor jou en mij. En als we straks het avondmaal hebben, dan staan wij stil bij hetgeen Christus gedaan heeft. En die betekenis van het avondmaal heeft de Heer Jezus gezegd, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En nou is taal iets heel raars, want het woord gedenken in het Nederlands voelt altijd zoiets als dat je terugdenkt aan een overleden die je dierbaar was, hoe die persoon was. Dat je denkt, oh ja, even stilstaan, hoe was het met die of die? En dan haal je herinneringen op. Maar dat is niet het gedenken wat het in Bijbelse zin betekent. Als we gedenken zometeen dat Christus voor ons een vloek werd, dat hij onze zonde droeg aan het kruis, dan is het niet dat we teruggaan, maar dan vieren we het in het hier en in het nu. Zo zegt de Bijbel, gedenk de Sabbat. Dat is niet dat we dan op zaterdag of zondag gaan zitten nadenken daarover, maar dan leef je het in het hier en nu, dan vier je het, dan leef je het uit. Als we het avondmaal vieren, dan gedenken we dat hij er nu is en dat hij nu leeft en dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader en dat hij nu voor ons bidt en pleit en dat hij voor altijd met ons is, want hij heeft beloofd dat hij ons niet als weduwe en wezen zal laten. Jezus is met ons tot de voleinding van de wereld. In de dood van Christus, die we zo gedenken, is het oude voorbij gegaan en het nieuwe leven gekomen. En daar komt de vreugde weer. Van de ernst van het kruis, van de vloek die hij gedragen heeft, vieren we zo het leven. Doordat hij stierf, mag ik leven. En wat heel mooi is, onderweg, toen ik hier naar de kerk toe was, kwam ik twee hoogbejaarde mensen tegen. Allebei ziek. Het zijn buurtjes van me. En ik kom ze vaker tegen als ik moet spreken. En of het nou naar de Maranatha-kerk is of naar een andere kerk. En ik kom ze vaak tegen. Ze zijn vroeg op. Ik zeg, zo buurman, waar gaat u nu weer over preken? Dus ik heb verteld dat ik verteld heeft dat ik zou gaan preken over de vloek van het kruis. En ik heb het verstaan als een woord van de Heer. Dat hij onder tranen zei, zou je niet vergeten Efeze 2. En ik heb het verstaan als een woord van de Heer en ik wil daar ook mee afsluiten. Efeze 2. En dan lezen we het volgende. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U, die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees door de wil te doen van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. maar God. Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, gered. Door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werk opdat iemand roemen zou. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Broeders en zusters, dat gedenken we straks met het avondmaal. Dat leven we en dat vieren we. Christus is voor ons een vloek geworden. Hij heeft de schande gedragen, die wij, ook al denken we erover na, nooit ten volle kunnen beseffen. Opdat jij en ik leven hebben. In overvloed. Amen. Ik wil voorgaan in gebed. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor het woord. We danken u, Heer, dat u Jezus zond. Omdat u zoveel van ons houdt. Uw enige zoon. En dank u, Jezus, dat u bereid was om die schandalige weg te gaan. Om de vloek van het kruis te dragen. Om daar te hangen. Als spot. Als oud vuil. Terwijl wij daar hadden moeten hangen. Heer Jezus, we danken u daarvoor. We danken u, Heilige Geest, dat u de woorden van Christus in ons hart legt. Dat u het brengt, bent die ons aan zijn voeten brengt. Dat u leven geeft. En ons karakter vormt naar het beeld van de Zoon. Dank u wel, liefdevolle God. Zegent u ons zo. Dat we dat leven mogen leven en uit mogen dragen. Opdat nog vele, vele gered zullen worden. Want toen u die schandalige weg ging, Heer Jezus, kon u die weg gaan omdat u wist dat er een schare zou zijn die niemand tellen kon. Dat het de kinderen zouden zijn die de Vader u zou geven. Dat wij daar hier met elkaar aan mogen bijdragen. In Jezus' naam. Amen.